In ons digitale tijdperk is het moeilijk voor jonge mensen om op ravijnen te letten, de diepe vragen en moeilijkheden waarmee ze worstelen. Ze vergeten de sterren ook snel, het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben, nu meer dan ooit, onderwijzers nodig die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Welkom bij Canyons and Stars.
Welkom bij een nieuwe podcast van Mens Zijn Anno Nu, waar we tijdloze wijsheid laten schijnen over de hedendaagse vragen van jongeren. Het is een initiatief van Stichting Canyons and Stars. We zijn hier samen weer met David en...
Hallo.
Dag David en Daan.
Hey Teun, leuk weer te zijn.
Insgelijks, fijn om weer zo eventjes jullie digitaal zo te mogen ontmoeten.
Ja, hey. Vandaag online.
Ja, dit keer online, dus dat is ook weer nieuw voor ons. En kijken hoe we dit ervaren.
Ja, precies.
Mooi. Hey, we hebben vandaag weer een onderwerp. En dat onderwerp, dat is, wat is waarheid?
Ja man, wat is waarheid nou eigenlijk?
Ja, dat is echt een hele diepe vraag.
Ja.
En Daan, ik weet dat jij deze hebt bedacht, of dat jij hiermee zat. Dus ik was wel heel benieuwd hoe jij op dit onderwerp bent gekomen.
Ik zat te denken dat het misschien leuk was, als we podcast doen, dat we ook iets van onze eigen vragen als tieners meenemen. Want ja, we moeten natuurlijk actuele vragen van jongeren bespreken, maar ik denk dat dit een vraag is die eigenlijk altijd wel actueel is. Ja. En in ieder geval, in mijn leven als tiener was het heel belangrijk.
Ja.
En dat dacht ik, dat is ook wel leuk, want dan kunnen de luisteraars ons persoonlijk wat beter leren kennen en de vragen waarmee wij hebben geworsteld en nog worstelen. Dus dat heeft ook wel zijn waarde. Dus ik dacht, laat ik die er eens ingooien. En tenminste, als jullie het goed vinden.
Ja, nou dat zeker. En ik ben ook wel heel benieuwd, want je zegt van dat je er in je tienertijd veel mee bezig was.
Ja.
Dus toen je 16, 17 jaar was of zo, dat je daar, dat je met deze vraag...
Eigenlijk al eerder, ja.
Oké. Okay.
Ik weet nog dat ik, toen ik ongeveer 14 was of zo, toen zong ik in een jongerenkoor in mijn kerk. Ik was toen niet bijzonder gelovig eigenlijk, maar het was wel zo dat ik... Ja, ik was wel intellectueel, dus ik hield er wel van om na te denken. Dus dat was wel heel belangrijk. Maar er was een soort moeder in dit koor, was een vrouw die... Ja, ze was een soort van de koormoeder. En we hielden altijd heel veel van haar, want ze nam altijd dropjes mee naar de repetities van het koor. Dus ja, dan had natuurlijk al ons hart gewonnen. En ja, dat is altijd goed. Maar op een gegeven moment heeft zij mij, toen ik een jaar of 14 was, een boek cadeau gedaan. En dat was een boek met teksten van Plato Socrates. Dus geschreven door Plato, maar waarin Socrates de hoofdfiguur is. En dat zijn dialogen.
Wauw.
Ja, inderdaad, ja, wauw. Want ik snap het eigenlijk nog steeds niet heel goed waarom je nou een jongen van 14 een boek van Plato cadeau geeft.
Ja. Ja.
Maar het was wel zo, het was wel waar. Ze hadden het wel goed gezien. Ik was wel intellectueel geïnteresseerd. En ik ben dat boek dus ook gaan lezen. En ik moet eerlijk zeggen, ik snapte er eigenlijk geen hout van. Dus ik kan niet zeggen dat ik nou heel erg goed begreep waar het allemaal over ging. Maar wat wel zo was, is dat ik wel begreep dat hier iemand was, dat was die Socrates, die echt radicaal op zoek was naar de waarheid. En dat vond ik wel heel aantrekkelijk als tiener. En dat was ook een houding die ik me toch wel eigen heb gemaakt. Dus waarvan ik dacht van, hé, dat echt radicaal op zoek zijn naar de waarheid en de hele tijd maar doorvragen en de hele tijd de onderste steen willen bovenhalen, dat is toch wel heel erg gaaf. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus dat is wel iets wat belangrijk voor me is geweest.
Ja, maar mooi om te horen dat je naar iemand leest en dat je het eigenlijk nog niet helemaal kan vatten wat het precies allemaal beredeneert en tot welke conclusie die allemaal komt. Want ja, als 14-jarige ben je nog niet zo filosofisch onderlegd dat je elke zin en elke moeilijke combinaties allemaal goed kan vatten. Maar toch proef je daarin, hier zit waarheid in. Hier is iemand die op zoek is naar waarheid en dat trekt mij aan. Dat vind ik wel heel leuk om te horen. Ik herken dat wel, dat je iemand heel erg kan waarderen, omdat je ziet, oké, daar zit meer in, daar zit iets in.
Ja, dus ook als docent nu, ik ben altijd niet heel huiverig ervoor om mensen ook een klein beetje boven hun niveau les te geven.
Ja.
Want oké, dan misschien snappen ze niet alles, maar dan in ieder geval weten ze dat er nog meer is om te ontdekken. En dat is ook wel iets goeds, volgens mij.
Ja, daar ben je ook docent voor eigenlijk, hè?
Ja, precies. Ik weet niet hoe je David dat ervaart als student, maar...
Ja, nee, ik denk dat het altijd goed is om denk ik, leerlingen een beetje extra te geven dan dat misschien de bedoeling is of dan dat misschien wordt verwacht van leraren. Ik denk dat je zo wel nieuwsgierigheid kan aanwakkeren. En dat dat natuurlijk iets positiefs is en iets wat je wilt hebben in je leerlingen.
Ja, precies.
En deze vraag van wat is waarheid, David, wat brengt dat bij jou naar boven? Ben je daar zelf mee bezig?
Ja, ik vind het een interessante vraag, omdat ik er eigenlijk zelf niet echt mee bezig ben. Ik heb voor mezelf wel redelijk op orde wat waarheid is, als ik dat zo kan zeggen.
Oké.
Alleen ja, ik weet natuurlijk dat je nooit te snel moet zeggen dat je alles al weet. Heel benieuwd waar dit gesprek ons zal leiden. En ik hoop toch wel tot nieuwe inzichten te komen.
Ja. Nou, dat hoop ik ook. Dat zal ongetwijfeld. Want volgens mij zit er veel in de waarheid. En er valt nog veel te ontdekken.
Ja.
Eindeloos, eindeloos.
Ja. Hé, maar goed. Dus dit is de vraag waar jij toen destijds al mee speelde.
Ja. Ik moet zeggen dat... Ook toen in de tijd, toen ik al tiener was, heeft die vraag zich ook nog wel wat verder gecompliceerd. Het is niet alleen maar bij Socrates gebleven. Want ik heb toen ook mensen gelezen als bijvoorbeeld Stephen Hawking. Die natuurlijk een natuurwetenschapper is en die echt probeert een natuurwetenschappelijke blik op de realiteit te geven.
Ja.
En dat vond ik ook wel heel erg aantrekkelijk. Dus het idee dat je echt als natuurwetenschapper probeert naar de fundamenten van onze realiteit te komen. En daardoor antwoord te geven op grote vragen waar mensen mee zitten. En dat is ook een van de grote redenen waarom ik biologie ben gaan studeren. Dat ik dacht dat, nou, misschien biologie zou wel antwoord kunnen geven op een aantal grote levensvragen waar ik mee zat. En bijvoorbeeld, een van de dingen waar ik nog weet dat invloed heeft gehad op mijn beslissing om biologie te gaan studeren, was een artikel waarin ik las over chaostheorie. Ik weet niet of jullie ooit hebben gehoord van chaostheorie.
Van gehoord wel, maar ik weet niet de inhoud ervan.
Ja.
Nou, het is een theorie die gaat over niet-lineaire systemen, complexe systemen. En eigenlijk, ja, grofweg komt erop neer dat er dingen zijn die gebeuren rondom ons, eigenlijk onder onze neus, die een gedrag vertonen waarvan we in eerste instantie denken van, hey, die dynamiek is heel simpel. Dus we kunnen het met een relatief eenvoudige vergelijking kunnen we dat beschrijven. Maar alsnog vertonen die gedrag dat eigenlijk niet voorspelbaar is. Dus er kunnen relatief simpele wiskundige systemen zijn. Die kunnen niet lineair zijn. Dus het kan niet zeg maar met rechte lijnen zijn. Dat moet bepaalde feedback loops in zitten. Maar dan is het eigenlijk al heel snel zo dat er die systemen gedrag gaan vertonen die we eigenlijk niet goed kunnen voorspellen. Hmm. En dat vond ik zo fascinerend, want ik dacht, oké, je hebt dus allemaal natuurkundigen, die zitten dan heel ver weg sterren te bestuderen, en dan heb je dus allemaal van, of heel kleine dingen, die zo klein dat je het eigenlijk niet met je blote oog kan zien, of dat je eigenlijk bijna niks meer van voor kan stellen.
Ja.
Maar tegelijkertijd zijn er dus dingen die gewoon onder onze ogen gebeuren, en die kunnen we eigenlijk ook niet goed vatten. En dat vond ik wel heel fascinerend. Dus dat er toch nog heel veel te ontdekken valt, gewoon in ons dagelijks leven, zeg maar. Dus dat vond ik heel mooi.
Wauw. Dat is iets wat ik niet heel veel van gehoord heb, zoals ik al zei. Maar ik vind het wel een interessant concept. Maar ik begrijp dus dat je dit soort taferelen tegenkomt. Niet alleen in de kleine dingen, maar de grote dingen. Maar dus ook in onze omgeving, in onze systemen.
Ja, dus als je gewoon een ecologisch systeem bijvoorbeeld van dus dieren die in een bepaalde omgeving leven. Nou, die kunnen soms een dynamiek vertonen. Ja, dat kan je gewoon, is gewoon niet te voorspellen. Dat is gewoon onmogelijk.
Ja, geweldig. Ik vind het wel interessant dat je naar de wetenschap toe gaat inderdaad. Als je het hebt over het onderwerp van waarheid. Dat is voor mij ook iets wat ik heel erg herken, dat in deze tijd voor ons waarheid, dat is inderdaad wat de wetenschap ons vertelt. En dat is eigenlijk waar jij ook naar op zoek was, hè, van nou, laten we die waarheid gaan vinden. En misschien vind ik dat in deze opleiding, in de wetenschap. Ja. Dus dat is voor heel veel mensen tegenwoordig van, nou, dat is dus de waarheid. Dus we kunnen hem eigenlijk daarmee mooi afsluiten.
Nou, ja, dankjewel, Teun. Maar ik denk dat er ook nog wel een andere kant is, want dat zie je in onze maatschappij ook alweer.
Ja.
Niet iedereen gelooft in wetenschap, sowieso. Dat is één ding. En dat hebben we de laatste tijd ook wel tijdens corona bijvoorbeeld gezien. Er waren natuurlijk wetenschappers die het zeiden. Of bijvoorbeeld klimaatwetenschappers die het zeggen. Nou, niet iedereen neemt serieus wat zij zeggen.
Ja.
Maar nog meer, er wordt ook wel gesproken over post-truth of zo. Dus waarheid, wat is waarheid nou eigenlijk? En wat je ook wel veel hoort, is de gevleugelde uitspraak. Ja, dat is jouw waarheid. Dat is jouw waarheid. Ik weet niet of jullie daar wel eens tegen aan zijn gelopen.
Zeker. Ja, dat is mij zeker wel overkomen. Dat, van, ja, dat is toch jouw waarheid. En dat is, dan kom je uit op, hè, dat is relatief. Zo zie jij dat subjectief. Ik heb inderdaad mensen gesproken in cafés die ik zeg van, ja, maar er is gewoon een waarheid. En ze zeggen, nee, dat is jouw waarheid. Er bestaat niet zoiets als de waarheid. Nou, en dan word ik helemaal gek. Dan denk ik, ja, maar wat is dit nou? Je kan dat toch niet zeggen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft? Dat slaat volgens mij...
Als een tang op een varken.
Ja, als een tang op een varken. En daar word ik altijd wel kriebelig van als mensen dat zeggen.
Wat maakt je nou precies zo kriebelig dan, Teun? Dat vind ik wel interessant.
Nou, als je zegt van ja, dat is jouw waarheid, dan zeg je dus automatisch dat, als ik het even goed zeg, maar dan zeg je dat waarheid dus subjectief kan zijn. Dus dat de waarheid verandert aan de hand van de blik van de persoon.
Ja.
Maar dan is het naar mijn idee niet een waarheid. Dan is dat naar mijn idee een mening. Want in mijn perspectief, en ik heb natuurlijk ook wel wat vanuit de filosofische achtergrond een beetje kennis, dat ik denk, ja, er is zoiets als een objectieve waarheid. Er is zoiets als de waarheid, gewoon de werkelijkheid en de waarheid, als je het hetzelfde kan noemen. En we kunnen daar anders naar kijken, maar dat verandert die waarheid, dat verandert die auto niet waar we naar kijken, of dat verandert die muur niet waar we naar kijken. Dat blijft dezelfde witte muur, ook al zeg je dat die rood is. Want als je dat gaat doen, dan verdwijnt ook volgens mij ook gelijk moraliteit. Ja, weet je, dan kan ik ook zeggen van ja, weet je, mijn waarheid is dat die portemonnee die jij in je broekzak hebt, die is van mij. Dan zeg ik, dat is, kom hier met die portemonnee. Weet je, dat heb ik toen ook gezegd. Weet je, maar dat doen ze dan nooit. Dat vind ik dan wel jammer. Dat ik denk, ja, weet je, het houdt ook niet echt vol volgens mij.
Ja, precies. Oké. En David, hoe zie je dit?
Ja, ik denk, volgens mij hadden we het hier laatst met school over, of had ik hier laatst wat over gezien of gelezen, dat ja, veel mensen praten nu over een subjectieve vorm van waarheid, maar een mening is gewoon de waarheid in de perceptie van een individu. Dus eigenlijk kan je niet een mening hebben zonder de waarheid. Dus ik snap eigenlijk ook niet hoe sommige mensen zo graag daarvan af willen wijken en niet het onderscheid kunnen maken tussen een persoonlijke mening of een eigen mening en de objectieve waarheid die Teun net al zo goed beschreef als de werkelijkheid. En ik denk dat er heel veel verschillende meningen kunnen en mogen zijn. En dat is ook iets moois, maar sommige dingen zijn nou eenmaal zoals ze zijn. En die kun je niet veranderen, denk ik.
Oké, dus jullie zien wel een duidelijk onderscheid tussen objectief en subjectief. Als ik het zo
hoor. In de meeste gevallen wel, ja.
Zo te horen, dan staan jullie wel echt aan de kant van objectief.
Ja, ja. Nou,
hoe je bekijkt.
Ja. Ja, nee. Ik dacht dat ik daar een goed antwoord op heb gelijk.
Nee?
Ja.
Waarom niet?
Het ligt aan de situatie natuurlijk. Zoals ik net al zei, iedereen mag gewoon een mening hebben. Dus soms is het prima dat onze meningen verschillen. Kijk, als jij zegt 1 plus 1 is 5, dan ja, hè? 1 plus 1 is niet 5. Maar er zijn ook andere dingen waar we het over oneens kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld hoe het gaat in Nederland. Bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld zeggen dat het goed gaat of je kan zeggen dat het slecht gaat. En daar zou ik bijvoorbeeld oneens kunnen zijn.
Nou, dat vind ik wel interessant inderdaad, omdat je dan, het eerste wat in mijn hoofd opkomt is dat je dan ook werkt met een andere hoeveelheid informatie die je hebt. Dus bijvoorbeeld als je zegt van 1 plus 1 is 5, dat zijn bepaalde wiskundige kennis die we allemaal in principe hebben, waarvan we dus gelijk kunnen identificeren dat is waar. We kunnen zeggen, ja, dat is waar, 1 plus 1 is, of is niet waar in dit geval, 1 plus 1 is 5 is niet waar. Sorry, ik geloof wel dat 1 plus 1 2 is. En dat je, als je minder informatie over de werkelijkheid hebt, om zo even te zeggen. Dus bijvoorbeeld inderdaad de economische status van Nederland bijvoorbeeld. Daar zit zoveel informatie achter die we niet kunnen hebben. Dat je daar van mening van mag verschillen. Ik weet niet of ik het daarmee goed uitleg, maar dat klinkt inderdaad wel, vind ik wel een goed punt van je, David.
En dan moet je ook nog eens beseffen dat ik nooit economisch heb gezegd. Dus dan zie je ook al hoe snel het eventueel mis zou kunnen gaan.
Nee, ja, precies.
Nou, leuk. Kijk, het is dus een probleem, duidelijk. Er is een soort spanning, denk ik, in de maatschappij en in ons denken ook over de waarheid. En het lijkt me wel mooi om daar verder in te duiken, want... En daarbij wil ik wel gelijk opmerken dat volgens mij is dit niet alleen maar een soort theoretische expositie. Dus het denken over waarheid klinkt natuurlijk heel abstract en zo.
Ja.
Maar volgens mij is het juist ook heel vitaal en ja, existentieel iets in ons leven. En ik hoop dat door de perspectieven die we hier gaan kijken op waarheid, dus de invalshoeken, dat we iets rijker over kunnen nadenken en ook laten zien hoe het echt een onderdeel is van ons leven, dit denken over waarheid. Dus dat lijkt me wel mooi om te proberen te doen.
Ja.
Oké. Okay.
Dus zullen we erin duiken?
Yes.
Ja, graag.
Goed. Dan gaan we nu iets meer de filosofie in. En kijk, ik zal heel kort iets schetsen over de filosofische achtergrond van het debat wat we net hebben gevoerd. Want bijvoorbeeld dat objectief-subjectief onderscheid. Waar komt dat nou vandaan? Nou, aan het begin van de moderne filosofie, ja, daar wordt een beetje over gesoebeld wanneer dat ongeveer begint, maar een van de eerste denkers is zeker Descartes. En in het denken van Descartes wordt niet alleen maar nagedacht over waarheid, maar ook over zekerheid. En zekerheid krijgt eigenlijk een heel grote, belangrijke rol.
Ja.
En waar probeert Descartes zijn zekerheid uit te halen? Nou, eigenlijk uit wiskundige berekeningen wil ik niet zeggen, maar afleidingen. Dus hij wil eigenlijk een soort van wiskundig bewijs is voor hem het grote voorbeeld van hoe je zekere kennis kan krijgen. Dus hij wil eigenlijk zo graag alles zo dicht mogelijk bij dat wiskundig afgeleide bewijs krijgen. Want dan heb je zo zeker mogelijke kennis. Dat is het idee van Descartes. Nou, na hem komen mensen die daar wat kritiek op hebben. En het is niet altijd iedereen daarmee eens, maar dat idee van zekerheid zoeken is wel iets wat heel erg de hele moderniteit blijft bestaan. En wat je krijgt is dat er mensen zijn die dat niet zozeer bij wiskunde zoeken, ook wel een beetje, maar niet alleen maar. Maar meer bij wetenschap in het algemeen. Dus wetenschap, natuurlijk speelt wiskunde een belangrijke rol in de wetenschap, maar er zijn ook andere soorten wetenschappelijke methoden. En die zou ons dan wat meer zekerheid moeten geven. Je hebt een bepaalde methode, als je die volgt, dan krijg je bepaalde resultaten. En die resultaten die zijn dan een bepaald bewijs. En dat bewijs geeft ons zekerheid dat een uitspraak die je doet, dat die ook zeker betrouwbaar is of waar is. Dus dat is, denk ik, een groot punt. En dat zit natuurlijk heel erg in onze cultuur. Nou ja, ik heb net zelf verteld over mijn verhaal als tiener, dat ik daar ook echt wel op zoek ging naar, bij die wetenschap, om die waarheden dan te ontdekken.
Ja.
En wat krijg je nou als je op die manier nadenkt over kennis? Dan krijg je dus dat aan de ene kant heb je dus die zekere kennis, die wetenschappelijke kennis. En dat zou dan het objectieve zijn. Dus hetgene wat je objectief kan bestuderen en waar je objectief iets van kan zeggen. Want dat is waar of dat is niet waar. Dat is zeker waar of dat is zeker niet waar. Maar al de rest wordt eigenlijk in de andere categorie gedumpt. En dat is dan het subjectieve. Dus wat ik vind van de politiek van tegenwoordig. Wat ik vind van levensbeschouwing. Wat ik vind van, nou, you name it. Van liefde, van alles en nog wat. Dat is allemaal subjectief. En moet dus ook privé worden gedaan. En al het andere is het wetenschappelijk, dat is objectief. En dat is iets waar we het met elkaar over eens kunnen zijn. Bijvoorbeeld al het morele, dat valt allemaal onder subjectief. Dat is niet iets objectiefs waar we het bijvoorbeeld over eens kunnen zijn. En daarom wordt het ook wel genoemd moreel relativisme. Dus dit is een van de consequenties daarvan. Dat wil zeggen dat de moraliteit is voor iedereen, ja, iedereen anders. Iedereen mag het op zijn eigen manier invullen. Is dit een beetje te volgen?
Ja, zeker.
Klinkt het logisch dat mensen op die manier, zeg maar, naar die tweedeling tussen subjectief en objectief waar we net uitkwamen, dat ze daar komen?
Wat was de overstap naar moreel relativisme dan? Of moreel subjectivisme, dat zei je?
Nou, kijk, als het objectief is hetgene dat je wetenschappelijk kan bestuderen.
Ja.
Nou, en de goede vraag is dan natuurlijk, wat is dan wetenschappelijk? Nou, er zijn natuurlijk verschillende versies van, maar wat ik het meeste ben tegengekomen als wetenschapper is het idee dat je iets wetenschappelijk kan noemen als je het herhaalbaar kan meten. En dus je kan er herhaalbaar een meting aan doen. Dat heet dan ook wel een experiment. En dat experiment dat verklaar ik dan in een bepaald theoretisch raamwerk. Maar, en dat is allemaal belangrijk, maar ik moet dat wel, dat theoretische raamwerk, kunnen verifiëren. Of, nou ja, in de taal van Popper dan corroboreren. Dat wil zeggen ondersteunen met experimenteel bewijs. En dus dat experimentele bewijs, dat is uiteindelijk de toetssteen. En dat betekent dat ik iets herhaalbaar kan meten. En dat is meestal tenminste zoals ik in de biologie daar tegenaan heb gekeken. Er zijn ook iets andere insteken natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat dit de enige is, maar dat is een belangrijke, denk ik. Nou, wat is dat dan? Dat herhaalbaar meten.
Ja.
Als je naar moraliteit kijkt. Kan ik herhaalbaar meten of iets goed is? Kan ik daar een experiment aan doen?
Ja.
Nou, dat is natuurlijk heel erg lastig om dat te doen. Hè? Want de een zegt van ja, je kan misschien wel een soort van enquête uitschrijven en dan vragen aan mensen van wat vind jij nou goed, wat vind jij goed? Nou, als je dat doet, dan kom je er vaak op uit dat niet iedereen hetzelfde goed vindt. Dus dan is de conclusie van nou, we kunnen niet empirisch vaststellen dat iedereen hetzelfde goed vindt. Dus dat zal dan ook wel niet zo zijn. Dus dat is dan subjectief.
Ja.
Is dat duidelijk of?
Ja.
Oké. Okay. Goed. Nou ja. We zitten dus in het nadenken over waar je het heel erg gebakken eigenlijk in die tegenstelling. Subjectief, objectief. Maar ik denk in ieder geval, en dat is ook in gesprekken die ik met verschillende filosofen hierover heb gehad, die wijzen er eigenlijk vaak op, hè, filosofen dan meer uit de klassieke traditie, denk ik, dat dit wel iets groots over het hoofd ziet. Want dat subjectief-objectief onderscheid, dat is vaak niet zo duidelijk. Hè. Bijvoorbeeld, stel je voor, ik ga wetenschappelijk onderzoek doen aan mensen. Nou, kan ik dat meten? Ja, zeker kan ik dat meten. Ik kan het gedrag van mensen meten. Ik kan allerlei dingen meten die zij doen. Maar kan ik het ook herhaalbaar meten? Nou, ik kan het ook, vaak kan ik dingen wel een tweede keer meten. Dat is waar. Maar of je dan ook dezelfde resultaten krijgt, dat is wel heel erg de vraag.
Ja.
En dus vaak in de menswetenschappen zijn er wel, ja, wetenschappelijke methodes in die zin. Dan moet je dus vanuit gaan dat natuurwetenschappelijke methode, dat dat een soort van de standaard is of zo. Dat is ook al heel erg, kan je over debatteren.
Ja.
Maar in ieder geval dat natuurwetenschappelijke ideaal is toegepast op mensen al heel erg lastig, vaak. En nou, er zijn dit is best wel trouwens een grote uitspraak hoor, want er zijn hele grote academische disciplines die echt hiervan uitgaan dat dit gewoon mogelijk is, dat dit gewoon kan. En bijvoorbeeld in de economie wordt er vaak geprobeerd om op echt een natuurwetenschappelijke manier, wiskundige manier, menselijke dingen soort van in te kaderen. Ja, of dat lukt, dat... Goed, ik zou me er niet al te veel over uitspreken, maar... Ja, ik heb het idee...
David, ik heb psychologie gestudeerd, dan poos terug. En David ja. Natuurlijk ook. En nou ja, daar zie je ook al dat we proberen naar die wetenschappelijke methode te beleven. En die wiskundige manier van gedrag meten door middel van... maar dan ga je altijd naar de kansberekeningen. Zeker in de psychologie, dan ga je kijken naar hoe... En dat doe je waarschijnlijk in heel veel andere gebieden ook. Maar dat je gaat kijken hoe groot is de kans als we heel veel onderzoeken doen dat dit resultaat terug zou komen. Dus dan wordt het kansberekening. Dus dan vind ik het al... dan snap ik al dat je iets meer afschuift van de exacte wetenschap van 1 plus 1 is 2. In plaats van in 80% van de gevallen zou het kunnen zijn dat...
Ja, precies.
Tenminste, ik heb het idee dat het een beetje past in het plaatje wat je zegt.
Precies. Hoe ervaar jij dat, David, in je studie?
Ja, psychologie is altijd... wat zeggen ze dan altijd? Van en dit is het. Maar dit is niet altijd zo. En dit is hoe mensen zich gedragen in de meeste gevallen. Dus het is altijd een standaard, maar er zijn altijd wel afwijkingen.
Altijd een disclaimer.
Ja. En wij hebben dat in de exacte wetenschappen wat minder had. Tenminste, toen ik dat nog op de middelbare school had, had je dat heel veel minder.
Ja, ja, want ik weet heel veel onderzoeken en soms het is een beetje een sidestep inderdaad. Maar je hoort heel vaak mensen dan zeggen, of een nieuwsartikel die je dan leest, die zeggen het is bewezen dat mensen dit doen als ze in zo'n situatie zijn. Maar als ik dan dat echt het wetenschappelijk artikel lees, dan lees je misschien dat er een 10% of een 15% kans is dat je dat gedrag vertoont, dat groter is. Ja, dat betekent niet dat iedereen dat doet.
Nee, precies.
Maar zo praten we er wel vaak over, als over psychologische onderwerpen. Ja, als er vuur is, dan gaan mensen automatisch dit doen. Nou ja, er is een kans dat mensen dat doen, maar dat betekent niet dat iedereen dat doet. Nee. Sidetrack. En weer terug.
Oké. Nee, goed, dat is dus een duidelijk voorbeeld, denk ik. Dat inderdaad... daarom is niet gezegd dat de natuurwetenschappelijke methode helemaal geen merites heeft. Ook als je het op mensen toepast, want mensen zijn natuurlijk ook zeker lichamelijke wezens en je kan er zeker wel het een en ander aan onderzoeken. Maar het wordt allemaal wel iets lastiger. Maar goed, ik zei dus dat in de filosofie, in de klassieke filosofie, er eigenlijk een aantal andere dingen zijn die eigenlijk niet zo goed te vatten zijn in deze objectief-subjectief onderscheid. En sowieso dat hele idee dat natuurwetenschap een soort van de ultieme status moet hebben van de ultieme kennis, ja, is dus wel problematisch. Want er zijn dus heel veel dingen die op die manier gewoon niet zo goed onderzocht konden worden. En daarmee verklaar je dus eigenlijk dat dat dan gelijk allemaal dus maar subjectief is en relatief en zo. En daar kan je vanuit de filosofie denk ik toch wel wat dingen over zeggen. Want er zijn ook andere manieren om naar wel andere vormen van, maar toch een bepaald soort zekerheid te komen. Als je al zegt van zekerheid is iets, is het ideaal wat we moeten nastreven. Want nou goed, daar kan je ook over soebatten. Maar er zijn bepaalde dingen die we gewoon, ja, je zou kunnen zeggen aanvoelen, maar die haast noodzakelijk zou moeten zijn. En dat zijn vaak heel fundamentele dingen in ons denken, die je eigenlijk zelfs niet kan beredeneren. Dus het zijn niet dingen waar je via de reden naartoe komt, waarvan je toch weet dat ze waar zijn. En als ze niet waar zijn, dan hebben we echt met z'n allen een probleem.
Okay.
Dus het zijn zulke fundamentele uitgangspunten eigenlijk, waar mijns inziens eigenlijk te weinig over wordt nagedacht. Maar die zijn echt wel heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld.
Ben ik wel benieuwd, ja.
Iets als de realiteit is er. Ik beweeg me in een bepaalde realiteit. Nou, je kan dat natuurlijk in twijfel gaan trekken. En er zijn ook best wel mensen die dat doen. Maar eigenlijk voelt iedereen aan van, dat is gewoon zo. Ik beweeg me in een bepaalde realiteit. Ik kan dat niet beredeneren. Maar ja, de wereld bestaat. Ja. Natuurlijk kan je dan zeggen van nou, de Matrix en het is allemaal een illusie en allemaal dat soort dingen. Maar ergens voelen we aan van het is er.
Ja.
Of je moet het goede doen en het kwade laten. Dat is natuurlijk heel algemeen geformuleerd. Ja, je kan dus daarna gaan overzoeken wat is dan het goede, wat is het kwade. Maar in principe dat je het goede moet doen en het kwade moet laten. Als je dat in twijfel gaat trekken, dan gaat echt niet alleen je eigen leven, maar ook de maatschappij eraan. Hè? Dus als iedereen dat zou gaan doen. Iets ingewikkelder geformuleerde principe misschien, maar wel heel belangrijk. Dat is het ook wel bekend als het principe van non-contradictie, niet tegenspraak. Iets kan niet tegelijkertijd en op dezelfde manier zijn en niet zijn. En zoals ik zeg van, dat is een rode bal, dan kan het niet tegelijk niet een rode bal zijn. Als het een rode bal is in de realiteit. Dus iets kan niet tegelijkertijd zijn en niet zijn op dezelfde manier.
Ja, of eentje die wel leuk past bij het onderwerp. Er bestaat niet zoiets als een absolute waarheid.
Ja, precies.
Ja, omdat als je als relativist zegt, dan geef je eigenlijk een absolute waarheid. En dat kan niet allebei zo zijn.
Dat is circulair, ja. Ja, precies. Ja.
Maar dat is wel goed. Ik herinner me dat van de filosofie ook. Ik heb ook 2,5 maand filosofie gestudeerd, dames en heren, dat zeg maar.
Yes, go down.
Wijsbegeerte. En dat was inderdaad de quote die ik van Plato volgens mij weet, is verwondering is het begin van de filosofie.
Ja.
En die eerste die je zei is eigenlijk dat stukje verwonderen over het zijn. Oh, hey, de realiteit is er.
Ja.
Dat we hier kunnen zijn, dat is eigenlijk best wel apart. Hoe zit dat nou?
Ja.
Ja, mooi.
Ja, de vraag die natuurlijk wel opkomt is van hoe kan je die dingen nou weten? Want, en dat is natuurlijk een interessante filosofische vraag. Als je het niet met de reden kan afleiden, wat is het dan? Nou ja, er zijn dus filosofen, in de klassieke filosofie wordt wel gesproken over het intellect. Wat dan die dingen op een of andere manier inziet. Nou, de filosoof die ik bestudeer, die heeft het dan over habituele kennis. Het is een soort van aangeboren gewoonte om dat je eigen te kunnen maken. Ja, het zijn natuurlijk mensen, ja, je zoekt naar woorden om iets te vatten wat toch wel enigszins mysterieus is.
Ja.
Ik vind op zich het Nederlandse woord aanvoelen vind ik ook wel mooi. Dus het is niet dat het een gevoel is, want het is geen gevoel. Nee. Niet in de zin van dat je pijn voelt of wat dan ook, maar je voelt dingen aan. Hè? Dus je voelt aan dat de realiteit bestaat. Je voelt aan dat je het goede moet doen. Je voelt aan dat je het slechte moet doen. Ja. Slecht moet laten, sorry.
Slechte boodschap zo in deze podcast.
Ja, precies. We moeten wel oppassen, wil ik wel zeggen natuurlijk. Maar goed. Dus dat is denk ik één aspect van waarheid die interessant is om bij stil te staan. Vanuit de filosofie. Een andere die ik toch nog even kort wil noemen voordat we het filosofische stukje afsluiten, is dat van relationele waarheden. Wat bedoel ik daarmee? Nou ja, als ik in een relatie met iemand ben, dus steun, je bent getrouwd. Ja. Stel je voor, je vrouw komt op je af en die zegt, oh Teun, ik hou zoveel van je. En dan zeg jij, oh Jolanda, laat ik je eens in de scanner leggen om te zien of het waar is. Dan denk ik dat ze daarmee al ietsje minder van je houdt.
Ja.
Nee, maar dat is natuurlijk niet hoe je daarmee omgaat. En de reden is dat als je een goede relatie met elkaar hebt, dan is er ook een zekerheid dat als zij dat tegen jou zegt, dat dat waar is. Maar die zekerheid baseert zich niet op een wiskundige afleiding, maar op het feit dat jullie die goede relatie hebben. En dus hier zie je nog een andere soort van kennis die eigenlijk heel erg belangrijk is. Want ook bijvoorbeeld als docent of als leerling. Kijk David, als jij als een docent voor de klas staat en jou allerlei dingen gaat lopen uitleggen, dan ga je er in principe vanuit dat wat die meneer zegt waarheid of de vrouw zegt, dat dat waar is. En natuurlijk is het zo dat je het ook daarna zou moeten kunnen testen of moeten kunnen nalezen of wat dan ook. Dus dat je het ook wel kan, ja, op een of andere manier kan checken. Maar toch ga je ervan uit dat die persoon dat in principe goed zegt. En je gaat niet alles wat een docent zegt lopen checken, want dan dat zou ik niet kunnen. Dus dat hele idee van, oké, er is iemand hier, iemand met autoriteit, ik vertrouw die persoon, en omdat ik die persoon vertrouw, neem ik ook die kennis van die persoon aan.
Ja.
Dus je ziet dat dat gebeurt natuurlijk continu in onze hele maatschappij. We zijn continu met mensen aan het praten, we nemen continu dingen van mensen aan. En dat heeft heel veel met te maken met onderlinge relatie, denk ik.
Ja. En dat dus, noem je dan relationele waarheid, zei je.
Ja. Al moet ik zeggen, er zijn dus verschillende vormen. Hè? Dus als je iets daarna nog bijvoorbeeld kan checken met een experiment, dan is dat natuurlijk iets anders dan zoiets als, nou, ik hou van jou. En dat kan je eigenlijk daarna niet experimenteel checken. Er zijn bepaalde dingen die meer exclusief van de relatie zijn. En andere dingen die meer, ja, zeg maar tijdelijk van de relatie zijn, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar er is, menselijke relatie en kennis hebben denk ik wel heel veel met elkaar te maken. En dat vind ik wel een belangrijk punt om te maken. Zie je ook dat, David, of is dat gek wat ik nu zeg?
Nee, het klinkt allemaal heel logisch eigenlijk. Het klinkt heel, ja, in het kader van waarheid klinkt het eigenlijk heel waar.
Ja. Ja, waarheid was ook niks nieuws voor David, hè? Dus het, is, het valt allemaal op zijn plaats.
Ja, precies. Dat kan ik zeggen.
Heel goed, heel goed. Nou, mooi. Dus dit zijn een paar opmerkingen uit de filosofie. Goed. Filosofie is heel groot. Hè? Dus ik heb absoluut geen recht gedaan aan alles wat de filosofie te zeggen heeft over waarheid. Er is zoveel. Want het is natuurlijk een van de hoofdonderwerpen. En dat is nu ruim 2000 jaar filosofiegeschiedenis. En daar kan ik natuurlijk nooit helemaal recht aan doen. Door in 15 minuten. Maar ik denk dat hier wel een paar dingen zijn die relevant zijn. Dus die wil ik toch even noemen. Is het goed als we nu iets meer het geloofsperspectief erbij pakken, heren? Wat denken jullie?
Ja, goed idee.
Ja, kan je voor mij nog wel even samenvatten wat dan nu, hè, want je had het eerst uitgelegd van, nou, je hebt het relativisme, maar dat klopt in ieder geval niet. En dan het alternatief is dat je zegt, ja, er is een waarheid, maar er zit wel variatie in de waarheid, in de zin van, je hebt een wetenschappelijke vorm van en de waarheid waar je het wetenschappelijk kan onderzoeken of meten of met wiskundige manier kan berekenen.
Ja.
En je hebt de relationele waarheden die je niet kan meten. Is dat dan de splitsing die je kan maken binnen de waarheid?
Nou, ik heb eigenlijk verschillende vormen van waarheid aangegeven. Eentje is dus die heel fundamentele, basale waarheden. Die principes zou je kunnen zeggen.
Ja.
En dan heb ik dus gehad over relationele waarheden.
Ja.
Dus dat zijn andere manieren van kennen ook. Maar die wel belangrijk zijn. En ja, ik heb inderdaad nog niet helemaal de link gelegd. Dat is wel goed dat je het vraagt, Teun. Maar naar bijvoorbeeld iets als ethisch relativisme. Of moreel relativisme. Ik denk wel dat bijvoorbeeld iets zoals je moet het goede doen en het kwade laten. Dat zijn dus niet dingen die je empirisch kan vaststellen. Maar volgens dit deze manier van denken zijn ze ook niet alleen maar subjectief. We kunnen wel met elkaar eens zijn dat het goed is om het goede te doen en kwaad is om het kwade te doen. En ja, dan kan je zeggen van, ja, dat zegt nog niet zoveel. Nou, dat is dan wel waar, maar daarna moeten we nog eens worden over wat dan goed en wat dan kwaad is. En dat is nog best wel veel te doen. Maar het feit is dat dat ook niet experimenteel vast te stellen is, dit. Het zijn echt uitgangsposities. Ja. Uitgangsdingen. En zelfs is het zo dat ook in de wetenschap zelf, wie zegt mij dat het waar is dat je door de wetenschappelijke methode zekerheid krijgt? Dat is ook een uitgangspunt. En dat kan je niet wetenschappelijk bewijzen. Dus de wetenschap kan eigenlijk niet zijn eigen uitgangspunten bewijzen. Dus dat is ook een manier om te zeggen van, nou, de wetenschap kan eigenlijk niet alles zijn.
Nee,
maar ook dus om te zeggen dat het is niet zo dat naast de wetenschap alles dan verder maar subjectief is. Dat is ook niet waar.
Nee.
En ik kan dus in de relatie met iemand anders waar ik op vertrouw, kan ik best wel zekerheid krijgen over hetgene wat die persoon mij zegt. Lastig is natuurlijk om in te schatten van, hoe goed is mijn relatie met die persoon? En dat is wel natuurlijk een probleem.
Ja.
Maar om nou te zeggen dat we daar absoluut helemaal niks over kunnen zeggen, dat lijkt me ook wel wat te ver gaan.
Ja. Nou, duidelijke toevoeging. Laten we vooral doorgaan.
Alright, dan gaan we iets hebben over het geloof. En ja, ik denk dat als je kijkt tegenwoordig, dan zijn er veel mensen die best wel een beetje bang zijn voor religieuze waarheid. En dat is ook wel te begrijpen, want wat ons natuurlijk vaak wordt voorgehouden, is dat er in religieuze waarheden heel veel fanatisme zit. En dat idee van, ik heb de waarheid op religieus gebied en ik ga het jullie nu even vertellen. Luister naar mij en dan gaat het allemaal goed met je. Het is natuurlijk ook heel erg inherent aan de religieuze drive om, zeg maar, op overtuigende manier, op wervende manier te gaan spreken. En dat je wil dat alle mensen het eens zijn met jouw standpunt.
Ja.
En dat vinden veel van mensen natuurlijk heel erg problematisch. Want die zeggen van ja, maar dan zegt de een dit en zegt de ander dat. En dan krijg je oorlog met elkaar. En dat willen we niet. We willen geen oorlog. En dat, ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik wil ook geen oorlog. Dus ergens zit daar natuurlijk wel een punt.
Ja.
Maar de vraag is dan ook van, is het zo dat religieuze waarheid altijd fanatiek moet zijn, bijvoorbeeld? Hebben jullie daar een mening over?
Wat bedoel je ermee?
Nou, is het zo dat je als religieus gelovige, zeg maar, mensen die anders denken moet verketteren, bijvoorbeeld? En tot vijanden moet maken?
Nou, dat denk ik niet. Dat zo extreem denk ik het niet per se, nee.
Ja, coördineren die verbrande ketters. Dus, verketteren. Dus,
ja, precies.
Ik weet niet of we daar naartoe moeten gaan. Maar ja, dat is sowieso wat.
Nee, maar dat is natuurlijk de associatie die mensen hebben met verketteren. Hè? Dus dat je iemand gewoon aan de brand, op de brandstapel gooit.
Ja. Nou ja, ik denk dat het redelijk vanzelfsprekend is. Dat is iets wat jij net over hebt over het aanvoelen. Dat voelt er niet goed aan.
Nee, voelt niet goed aan. Nou. Om dat te doen. Maar moet dat zo?
Ja, nou, ik zou zeggen van niet, dus.
Heb jij, David, bijvoorbeeld in jouw religieuze geloofsbeleving het gevoel dat je zegt van, nou ja, ik geloof bijvoorbeeld in Jezus.
Ja.
En dat wil zeggen dat ik moslims moet gaan neerzamelen.
Nee, ik denk dat ik juist het gevoel heb dat, ja, geloof is natuurlijk geen wetenschap voor mij.
Nee.
Dus ze staken ook helemaal niet in van wat ik voel, denk, dat is waar.
Ja.
En wat moslims dan in dit geval voelen en denken, dat is onwaar. Maar ik denk wat mij vooral ook helpt is denk ik, in ons geloof hebben we natuurlijk iets moois, dat is naastenliefde.
Ja.
Ik probeer dan ook vooral te zoeken naar de overeenkomsten.
Ja.
En dan denk ik juist dat mijn gevoel van waarheid met mijn eigen geloof versterkt, omdat dan die naastenliefde toch nog sterker naar voren komt. En ja, ik denk dat die naastenliefde en zoeken naar gelijkenissen, ook al zijn er verschillen, ik denk dat elkaar juist versterkt. En daarom denk ik juist niet dat we mensen met andere geloven moeten verketteren dan.
Nee, en ja. Ik denk ook dat de vraag, per definitie in dit geval, als je het hebt over een christen, dan zou dat rechtstreeks ingaan met wat het christendom leert. Dus en daarin is het al een soort tegenstrijdige waarheid. Het kan niet allebei. Je kan niet een christen zijn en mensen vermoorden om het geloof. Dat gaat niet met elkaar.
Precies.
Ja. Nou, dit is interessant, want je zegt al een aantal dingen. Ik heb David het woord liefde horen gebruiken. En dat is natuurlijk heel centraal in het christendom, denk ik. Ik heb ook horen zeggen dat wat moslims geloven niet waar is. Dat is wel een sterke uitspraak.
Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik zeker niet gezegd.
Jawel, dat heb je wel gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Maar je neemt het dus terug.
We gaan het terugluisteren. Dat heb je wel gezegd.
Ik heb dat niet gezegd.
Maar in ieder geval denk ik dat als katholiek we Je kan wel zeggen dat er in ieder geval een aantal elementen in het moslimgeloof zitten die wel waar zijn. Dat de kerk zegt dat er eigenlijk in heel veel geloven wel ware elementen zitten. Maar inderdaad ook dat er een aantal elementen zijn waar we het niet mee eens zijn. Dus waarvan, waarvan we denken dat die elementen niet helemaal waar zijn. Ja, dat klopt ook wel. Maar inderdaad, de vraag is van, is dat die oneenigheid over de waarheid, is dat nou een aanleiding om elkaar dan te gaan lopen? Ja. Ja, afmaken of een vijandige houding aan te nemen, laat het zo zeggen, tegenover andere gelovigen. En ik denk dat, kijk, het christendom uiteindelijk is een religie die draait om een persoon. Dit is overigens interessant, want het is anders dan de moslims die zeggen over zichzelf en ook over christenen dat het allemaal religies van het boek zijn. Dus dat wij een religie van het boek zijn. Nou is het zo dat we natuurlijk wel een boek hebben, we hebben de Bijbel.
Mm-hmm.
Maar volgens mij is het christendom niet in het eerste instantie een religie van het boek, maar het is een religie van de persoon. Namelijk de persoon van Jezus Christus. We geloven dat hij God is die mens is geworden en naar ons toe is gekomen. En dat hij een persoonlijke relatie met ieder van ons wil aangaan. Nou, we zagen net eerder in het filosofische gedeelte dat er waarheden zijn die ook juist in een relatie naar voren komen. Dat je, als er iemand is die tegen jou spreekt waarvan je denkt van, hé, ik kan die persoon vertrouwen, dan doe je dat ook. Als je van iemand houdt en die persoon zegt, ik hou van jou, dan kan je dus, als je een goede relatie hebt met die persoon, daar ook op vertrouwen. En dat geeft ook een bepaalde zekerheid. Dat is niet te wetenschappelijk kennen, maar het is wel een echt kennen. En dat is ook heel belangrijk in onze maatschappij. Ik denk dat religieus kennen meer van dat type is. En dus we hebben een relatie, we bouwen een relatie op met God.
Ja.
In het bijzonder door de persoon van Jezus Christus, die God is, die mens is geworden en naar ons toe is gekomen. En doordat we die vertrouwensband opbouwen, kunnen we ook vertrouwen op wat hij zegt en ook op wat hij heeft nagelaten. En als katholiek denken wij natuurlijk dat hij de katholieke kerk heeft nagelaten, die de boodschap die hij heeft nagelaten in beheer heeft gekregen. En dat dus kan beheren met behulp van de Heilige Geest enzovoort. Dus nou, dat is een heel verhaal waar we nog veel over zouden kunnen doorpraten, maar dat gaan we nu niet helemaal doen. Maar het punt is dat in deze manier van geloven gaat het dus over waarheid, want het is waar dat Jezus Christus ons dingen leert. En die waarheden zijn belangrijk voor ons, want die zijn belangrijk voor ons leven. Die leiden ons en die zeggen ons iets over hoe je goed kan leven, maar ook hoe we zo kunnen leven dat we uiteindelijk dichter bij God komen en ook in het leven na dit leven dicht bij God kunnen zijn, gered kunnen worden, naar de hemel kunnen gaan enzovoort. En hier op aarde al een beetje naar de hemel kunnen gaan, zou ik ook zo kunnen zeggen. Dus dat is allemaal wel belangrijk. Maar die waarheden gaan dus samen met liefde, want het is een waarheid in een relatie, in een liefdesrelatie. Dus in het christendom kunnen waarheid en liefde zich eigenlijk nooit van elkaar scheiden. Dus daarom is een christen die anderen met het zwaard gaat bekeren, wat in het verleden helaas denk ik wel af en toe heeft plaatsgevonden. Niet heel veel, maar wel af en toe. Dat is een tegenstrijdigheid. Dat kan gewoon niet. Dat gaat gewoon fout.
Nee, precies.
Dus je kan niet iemand met een zwaard dwingen om lief te hebben. Dat gaat gewoon niet. En dat is iets overigens waar wel natuurlijk in de hele geschiedenis van het christendom is mee geworsteld, van hoe ga je daar dan goed mee om? En ik denk dat we nog steeds daar wel mee bezig zijn. Maar nu is onze manier van omgang daarmee eigenlijk van, ja, laat iedereen maar zijn eigen dingetje denken. Maar ja, dat doet ook weer niet recht aan die relatie. Dus dat is, hè, want natuurlijk is het zo dat Jezus Christus ons wel dingen zegt die ook echt belangrijk voor ons zijn. En die zegt hij tegen iedereen. Hij zegt sommige dingen tegen ieder van ons persoonlijk. Dus je ziet al, er is een onderscheid tussen aan de ene kant, wat zegt God tegen iedereen? En dat zijn een aantal dingen. En daar is de kerk ook heel duidelijk over. Van wat is nou hetgeen dat iedereen moet geloven? Ja. En daarnaast zijn er een aantal dingen die gewoon heel persoonlijk ook zijn. Dus bijvoorbeeld, wat wil God nu van mij? Nou, dat is niet hetzelfde als wat God nu van David of van Teun wil.
Nee.
Ik weet niet of dit een beetje te volgen is, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat waarheid en liefde dus heel erg samen gaan.
Ja.
Heb je daar een reactie op, David?
Sorry?
Had je daar nog een reactie op?
Nee, ja, ik ben het daar gewoon mee eens. Dat waarheid en liefde wel samen moeten gaan.
Ja. Ja. Ik denk dat het ook een mooie gedachte is dat het samen gaat. Maar is dat en dan ook dat dat altijd samen gaat?
Kijk, het probleem is natuurlijk dat we leven in dit leven. En die relatie waar dat allemaal op gebaseerd moet zijn. Ja, die gaat niet altijd even lekker. En dus mensen ervaren niet altijd die aanwezigheid van God op dezelfde manier. Mensen hebben frictie tussen elkaar. En ook gelovige mensen hebben frictie tussen elkaar.
Zeker.
En dan komen we eigenlijk terug op een thema wat we eerder hebben besproken. Dat is dat van hoe herstel je dan die relatie? Nou, dat is het hele thema van het kruis en zo.
Ja.
En dus dat het soms nodig is om te lijden en af te zien uit liefde. Maar de grap is dat er dus ook weer een relatie heeft met waarheid. Want als die relatie dan weer hersteld is door dat afzien en die lijden, dan zien we daarna de waarheid van het geloof ook weer duidelijker. Dus je ziet echt, en Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus je ziet de weg die wij aflopen in ons leven, de waarheid die we daarop vinden, en het leven wat daardoor in ons ontstaat, die hebben echt allemaal met elkaar te maken. Die relationele waarheid is echt een geleefde waarheid ook. Het is niet een losstaande waarheid.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat ik heel erg heb moeten ontdekken, zeg maar. Want de wetenschappelijke waarheid is veel meer een losstaande waarheid. Het is veel meer een soort van, inderdaad, objectief. Van, het is niet van mij. De band van de wetenschappelijke waarheid met mij als persoon is vele malen minder sterk dan de band van de religieuze waarheid met mij als persoon. Die is veel sterker.
Ja, want het is ook een relationele waarheid.
Ja, daarom. Ja, precies.
Precies. En dat zat ik altijd denken toen je erover voor het eerst op het praat zat. Wat ik me ook afvroeg, is dat dan inderdaad ook een hogere waarheid? Of zo? Is dat dan ook een betere waarheid als het ware? Zit daar een orde in?
Nou ja, dat is een heel goede vraag. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, als er een orde is, wat is dan het criterium van ordening?
Ja.
En, nou ja, dan kan je verschillende criteria, denk ik, hanteren. Als de vraag is, wat helpt mij het meest om bijvoorbeeld goed mijn leven te leiden? Dan denk ik niet dat je kan zeggen dat de wetenschap daar helemaal niet mee helpt, want ik vind het nog steeds wel goed dat we hier over Zoom met elkaar kunnen zitten kletsen. En zonder de wetenschap had het echt niet gekund. Dus wetenschap is zeker wel belangrijk en ook iets heel goeds.
Ja.
Maar als je dan vraagt van wat is nou het allergoedste? Wat is nou het hoogste goed? Dan denk ik toch dat je moet zeggen dat Zoom-gesprekken hebben dat niet is.
Ja.
Dat het meer is dat je, tenminste ja, in ieder geval in mijn visie, dat we, als we die relatie met God kunnen herstellen en uiteindelijk naar de hemel gaan, dan is dat toch nog een hoger goed dan dat. Maar dat wil niet zeggen dat Zoom-gesprekken daar niet in kunnen vallen. Hè? Dus dat we, hopelijk zijn we met dit Zoom-gesprek ook bezig om die relatie met God te versterken. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Dus, ja. Oké. Okay. Heb ik te veel gekletst al of niet?
We hebben veel gekletst, ja.
Altijd natuurlijk.
Sorry?
We kletsen altijd veel.
Ja, dat is de hele podcast. Ik heb namelijk nog één laatste idee wat ik eigenlijk nog wel zo graag zou willen delen. Kunnen jullie nog aan of zijn jullie al helemaal murgen gekletst?
Ik zou het graag willen horen.
Ja hoor.
Daar wordt er schor van.
Helemaal, ja. Alright.
Nou, laatste ding dan. Nou, ik heb jullie al eerder verteld over mijn favoriete mystica, Elisabeth. En zij heeft hierover echt een heel mooi inzicht. En dat wil ik toch aan het einde even met jullie delen. En wat zij zegt is dat, kijk, dat relativisme, hè, dus ieder zijn eigen waarheid.
Ja.
Ze zegt van, ja, ergens is dat wel zo. Hè, dus dat ieder zijn eigen waarheid heeft. En dus wat David in het begin zei van, ja, jij denkt op een bepaalde manier ergens over. Dat is, voor jou is dat waar. Dus ik ga niet ontkennen dat er niet een bepaald waarheidsgehalte zit in hetgene wat jij aan het denken bent. Want in ieder geval, het is wel jouw perspectief op de zaak. En dat is in zoverre dat jouw perspectief is dat wel waar dat dat zo is. Dus het is niet zo dat er helemaal geen waarheid in zit. Maar, zegt zij, en dat vind ik echt briljant. Tenminste, ja, ze heeft het niet zelf bedacht, maar ik vind het wel heel mooi. Ze zegt, het zijn wel waarheden, maar het zijn waarheden die uit de verbinding zijn geraakt. Dus ze zijn niet verbonden met het grotere geheel van de waarheid. En dat is ook iets wat de Britse schrijver Chesterton, ik weet niet of jullie ooit het van hem hebben gehoord.
Zeker.
Hij was een journalist en vrij beroemde schrijver die het heel leuk vond om heel erg met paradoxen te werken eigenlijk. Hij kon heel leuk schrijven, hij was ook heel humoristisch en zo. Maar hij zei op een gegeven moment van ja, bijvoorbeeld de deugden, zei hij. Hè, dus mensen praten nog steeds over deugden, bijvoorbeeld over de nederigheid. Of over rechtvaardigheid. Maar hij zegt dat het probleem tegenwoordig is, de deugden zijn gek geworden. Ja, dus de deugden staan op zichzelf als iets wat helemaal alleen staat. Ik ben nederig, bijvoorbeeld. Of ik ben rechtvaardig. Maar er is geen enkele manier waarop die rechtvaardigheid zich relateert aan alle andere deugden. Dus het is gewoon een soort van ding wat daar alleen staat. En ik zeg, oh, ik ben geweldig, ontzettend rechtvaardig nu. Maar ik ben dan niet meer verstandig. Ik ben dan niet meer, weet ik veel, liefdevol. Ik ben er niet meer per se gelovig. Dat zijn andere, bijvoorbeeld christelijke deugden. Of matig, of ja, andere deugden. Die worden dan vergeten. Dus het is iets wat helemaal op zichzelf staat. Dus dat zou, Elisabeth zou ervan zeggen van inderdaad, dat zijn van die waarheden die dan waar zijn, maar de verbinding zijn kwijtgeraakt. De verbinding met het grotere plaatje en de verbinding met God, verbinding met de diepere waarheden van ons leven. En ik denk dat als wij in ons persoonlijk leven dus werken aan het herstellen van die relatie met God. En in het herstellen van de relatie met mensen onderling. En nogmaals, dat is dus niet zo makkelijk. En dat vergt een zeker kruis. Dat is echt een uitdaging. Daar hebben we ook in een eerdere podcast over gehad. Dat het echt een van de grootste uitdagingen is die er is. En die eigenlijk een heel mooie uitdaging is. Maar dan kunnen dus ook, langzaam maar zeker, onze verschillende waarheden en onze verschillende perspectieven hun plek gaan vinden in die verbinding met het grotere geheel. En dan, ze hoeven niet weg per se. Ze kunnen er wel zijn. Maar ze moeten wel hun plek vinden. En dat is ook soms wel een beetje een pijnlijk proces. Het gaat niet helemaal van een op de andere dag. Maar daardoor krijg je langzaam maar zeker wel weer wat meer eensgezindheid, wat meer vrede enzovoort. En ik denk persoonlijk, hè, dus er zijn mensen die zeggen van nou, hoe gaan we naar de vrede toe? Dat is zeggen van nou, we ontkennen gewoon dat er één grote waarheid is en iedereen doet maar de zijn ding. Maar ja, uiteindelijk waar dat naartoe leidt, is dat gewoon het recht van de sterkste. Want als er geen waarheden zijn, ja, wat krijg je dan? Dat degene die de grootste bek heeft en de sterkste arm, die zegt van, nou, mijn waarheid, dat is de waarheid waar het om draait, en jullie moeten gewoon je bek houden.
Ja.
Nou, en daar kan je dan eigenlijk niks meer tegen inbrengen, want je kan ook niet redelijk over praten, want hij zegt van, nee, het is mijn waarheid, dus jij, ja, jij hebt lekker pech gehad.
Dat doe ik met mijn kinderen ook altijd.
Nou, of dat dus een heel goed idee is, vraag ik me af.
Mijn waarheid, jij moet je bek houden.
Oké, papa.
Maar wat dus interessanter is, denk ik, als papa, maar dat doe je vast ook wel, Teun, is dat je zegt van, nou, maar waarom is dat dan zo? En hoe ze dingen uitleggen, hoe ze zich verhouden tot ja, de rest. Hè? En dat is
heel lastig. Meer...
Nou, het is lastig, ja. Dat is ook zo. Ja,
maar het is, wel, het is wel belangrijk om te doen. Ja. Anders dan is het alleen maar van, ja, het is zo. En heel soms is dat ook goed. Maar meestal is het heel goed om uit te leggen hoe het zich verhoudt tot het grotere plaatje. Inderdaad. Ja, ja.
Ja, ja.
Een goede analogie. Ja.
Oké.
Mooi.
Dit was mijn laatste punt. Ik hoop dat het een beetje helder was. Of dat jullie, ik weet niet of jullie er nog ideeën over hebben, maar...
Ik denk gewoon dat door Teun's voorbeeld ook dat het heel mooi tot een goed geheel is gekomen, denk ik.
Ja.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen inderdaad dat ik heb wel vaker naar mijn kinderen zeker dat ik probeer uit te leggen als iets niet goed is. En dan moet ik er echt heel hard over nadenken waarom dat eigenlijk niet goed is. Als wij het aanvoelen, weten we vanuit bepaalde principes weet, oké, je moet dat niet doen. Maar dan probeer ik inderdaad even te denken, oh ja, ja, dat kan je sowieso, kan het pijn doen, maar dan blijf je het misschien doen. En als je het blijft doen, dan gaan andere mensen je niet leuk vinden. En dan, nou ja, dan ben je, heb je weer geen vrienden. En dan ben je later alleen. En dan ongelukkig. Misschien niet altijd zo ver diep, maar...
Precies.
Mijn kinderen zijn nu heel bang voor alles.
Nee! Ja, het zijn heel positieve redenen om dingen natuurlijk goed te doen. En dat is ook goed om die te geven. Ja.
Ja, ja,
maar mooi. Nou, moeten we nog even samenvatten, tenslotte?
Ja.
Wil jij beginnen, Teun, of zal ik...
Ja, nou, ik vond het sowieso heel erg goed om dit gesprek even te hebben over vanaf jouw achtergrond, vanaf 14-jarige, die denkt, ja, wat is waarheid? Een boek begint te lezen. Ik snap er nog steeds niets van, maar deze man is op zoek naar de waarheid en dat ben ik eigenlijk ook.
Ja.
En dat we zodoende de filosofie in zijn gaan duiken.
Ja, precies. Ja. Nou, in de filosofie hebben we dus gezien dat er veel wordt gedacht tegenwoordig in het objectief-subjectief onderscheid. Dat het eigenlijk komt vanuit een zoeken naar zekerheid die wetenschappelijke zekerheid is. En dat is op zich iets moois, maar het vergeet wel een aantal dingen. Bijvoorbeeld heel fundamentele principes die eigenlijk ook een bepaald soort evidentie hebben. Dus een bepaalde, ja, we kunnen dat gewoon weten dat dat zo is. Omdat anders gewoon alles in elkaar kukelt.
Ja.
En verder heb je dus relationele waarheden, waar we ook een bepaalde zekerheid kunnen hebben, maar die zekerheid die baseert zich op het hebben van een goede relatie. En daarna zagen we denk ik dat in de religie het vaak gaat over juist dat soort waarheden, die zich dus baseren op een goede relatie met God. En dat is dus iets heel lastigs en daarom hebben we dus dat, moeten we het kruis ook dragen om die relatie te herstellen enzovoort. Maar als we dat dan doen, dan krijgen we daar eigenlijk ook heel veel sterkte en zekerheid uit. Uit het kunnen kennen van God en andere mensen en dingen kennen uit het geloof. En dat is iets heel moois, denk ik. En als we die kennis dan hebben, dan kunnen al die andere waarheden van andere mensen, kunnen daarin juist ook weer een plek gaan vinden. Dus dan komen we eigenlijk weer weg van dat relativisme waarin iedereen maar zijn eigen waarheid heeft. En iedereen heeft nog steeds wel zijn eigen waarheid, maar die eigen waarheid is dan wel gerelateerd met allerlei andere waarheden. En dat zorgt er volgens mij uiteindelijk beter voor dat we naar een betere samenleving gaan, dan dat iedereen maar alleen maar zegt, ja, dat is mijn waarheid en punt. En dus ik denk dat dat veel...
Dus in mijn... Want het is verbindend.
Ja.
Maar op een andere manier van dan zeggen van iedereen doet maar je eigen ding.
Ja, want dat loopt ook echt het risico dat er gewoon het recht van de sterkste gaat heersen. En dat lijkt me echt een groot... Terwijl als je waarheden hebt in de verbinding, dan kan je nog steeds wel gewoon redelijk het gesprek met elkaar aangaan daarover. En dus ook als er conflicten zijn, kan je dat op een redelijke manier oplossen. Terwijl als je dat de waarheid overboord gooit, ja, dan heb je dat opeens niet meer. En dat is wel echt een probleem, ook als maatschappij, denk ik. Dus dat was mijn samenvatting en jullie samenvatting, geloof ik.
Ja. Dankjewel, Daan.
Ja, jullie bedankt.
Dankjewel, David.
Ja, zoals Daan zei, jullie bedankt. Dat was een goed gesprek. Ik denk dat ik ook toch wel wat nieuwe inzichten heb gekregen. Dus daar ben ik...
Wat heb je geleerd? Wat heb je geleerd aan David? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
Ik denk nieuwe invalshoeken over waarheid. Het is niet per se... Voor mij, zoals ik al zei, voor mij was al nogal duidelijk wat ik als waarheid zie en wat niet. Maar misschien de manieren waarop ik waarheid zie, als dat logisch is. De verschillende invalshoeken die er kunnen zijn, die we hebben besproken ook. Die gaan mij waarschijnlijk wel helpen toch om naar bepaalde dingen te kijken en toch om dingen beter te kunnen inschatten.
Nou, dat zou mooi zijn. Ik hoop het. Is het niet helemaal voor niks geweest vandaag. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om hierover na te denken met jullie.
Ja, zeker.
Ik ook. Dus dankjewel. En dankjewel luisteraars voor het luisteren naar weer een aflevering van Mens Zijn Anonu.
Dit was Canyons and Stars. Je kunt ons vinden op canyonsandstars.org. Wil je in contact blijven?
Ga naar canyonsandstars.org en klik op Doe mee. Of abonneer je op de podcast via YouTube. Want jongeren hebben, nu meer dan ooit, onderwijzers nodig die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and Stars. Let's grow together.